Broeders en zusters, goede avond. Ik vind het echt heel fijn om hier te zijn. Het is een beetje een verrassing. Maar toen Reinier mij belde van ben je bereid om zondagavond hier te zijn, toen had ik eigenlijk direct vrede in mijn hart. En zonder het te overleggen met mijn vrouw heb ik mijn ja-woord gegeven. Het was mooi toen ik het haar later vertelde. Was ze het er helemaal mee eens dat ik deze kant op zou gaan. En ik zie er echt naar uit wat God ook vanavond wil doen in ons midden en doet. Ik wil vanavond een boodschap van hoop brengen. En het thema van vanavond is: bij God zijn alle dingen mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En in de achterliggende dagen is de overtuiging in mijn hart gerezen om hier vanavond over te spreken. En ik wil vanavond dat doen vanuit het leven van een persoon uit de Bijbel, dat is de persoon van Jozef. Maar eerst wil ik een aantal versen lezen uit de 2e Timotheusbrief als inleiding. Dus we beginnen met een inleiding in 2 Timotheus 2. En ik zou het fijn vinden als je dat met me opzoekt. 2 Timotheus 2. En voor ik ga lezen wil ik nog even kort bidden. Vader, we beseffen als we uw woord openen, zoals nu, dat u tot ons spreekt. Het is door de Heilige Geest gedreven dat de Bijbelschrijvers hebben geschreven. En in dat geloof openen wij ook uw woord en nemen we het met ontzag en met dankbaarheid en verwondering tot ons. En willen we ons hart ook openstellen dat u door uw woord ook tot ons spreken kan en ons bemoedigen kan. Dank u voor uw woord, dank u voor uw geest. Hier zijn we, Heer. Gebruik het als een instrument, als een zwaard in uw handen, als olie voor onze gewonde harten, zodat we uw stem hierin verstaan. In Jezus' naam. Amen. 2 Timotheus 2, vers 18. De 2e Timotheusbrief is een eindtijdbrief en daarmee heel erg actueel. En er is van allerlei verwarring in de gemeente, zou je kunnen zeggen. En Paulus schrijft daar heel eerlijk over aan Timotheus. 2 Timotheus 2 vers 18, hij zegt: er zijn er die van de waarheid zijn afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en ze breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel: de Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Maar in een groot huis, en dat grote huis is hier het belijdende christendom, ieder die belijdt een volgeling van Jezus te zijn, in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Paulus zegt hier, even als introductie, wie van God zijn, vers 19, dat weet God. Er is veel verwarring, er is veel onduidelijkheid, er is veel dwaalleer, vers 18. Maar wie van God zijn, dat weet God. Maar twee regels geeft hij. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Ik zeg twee, dat is eigenlijk één regel. Wie van Christus zijn, die houden zich ver van de ongerechtigheid. En dan gaat hij verder en dan gaat hij spreken over dat grote huis. En hij zegt, daar zijn twee soorten voorwerpen. En hij maakt eigenlijk een tegenstelling. Aan de ene kant zijn er voorwerpen van goud en van zilver. En in het volgende vers zegt hij daarvan, die zijn voor eervol gebruik. En weer een vers verder, van veel nut voor de Heere. Maar aan de andere kant zijn er voorwerpen van hout en aardewerk. Voor oneervol gebruik. Twee soorten mensen, zou je kunnen zeggen. En het gaat hier over het instrumentarium van God. Want het gaat over, ben je bruikbaar in Gods hand? Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Als je gaat verbouwen thuis en je nodigt een bouwvakker uit en je zegt, ik zal zorgen voor het gereedschap. Jij gaat bij mij thuis een serre aanbouwen, maar ik zal zorgen dat er een heel palet aan gereedschap is waar de timmerman zijn gang mee kan gaan. En op maandagmorgen komt de timmerman en ik bied hem mijn gereedschap aan. Een schroevendraaier set van de Action. En een schroefboormachine van voor een dubbeltje op de eerste rang. Van die bitjes, als je een beetje handig bent dan weet je net, die na 10 keer draaien dol zijn. Schroeven die afbreken. Dan denk ik dat die bouwvakker al heel snel zegt, joh, laat mij mijn eigen instrumentarium meenemen. Ik werk graag met goed materiaal. In dit gedeelte zegt Paulus, God werkt ook graag met goed, beter gezegd met schoon materiaal. Materiaal voor eervol gebruik van veel nut voor de Heere. Ben je er een van hout? Of ben je er een van goud? En de belofte voor dat tweede, ben je een voorwerp van goud of zilver, dan heb je de geweldige belofte, je bent voor eervol gebruik, God kan eervolle dingen met je doen, van veel nut voor de Heere, vers 21, voor elk goed werk gereed gemaakt. En als je hier zit vanavond en je belijdt de Heer Jezus te kennen, dan heb je de Heilige Geest ontvangen en je hoort dit woord van de apostel Paulus, dan moet er mijns inziens, denk ik, iets resoneren in je hart van, daar wil ik me naar uitstrekken. Ik wil iemand zijn voor eervol gebruik, een geheiligd voorwerp van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Ik wil iemand van goud zijn. En dat is een goede vraag. Sluit dat aan bij het verlangen wat leeft in je hart. Ben je heilig ontevreden om meer van nut voor hem te zijn? Of ben je onheilig tevreden? En vind je het wel best zo? Hout. Of aardewerk. Ik hoop dat je zegt, ik verlang door Gods genade gebruikt te worden. Ik wil in deze eindtijd meebouwen. Ik verlang door Gods genade verschil te kunnen maken. Een gouden voorwerp te zijn van veel nut voor de Heere. En met dat je dat misschien zegt op dit moment, of uitspreekt in je hart, rijst er wellicht een vraag van, maar hoe gaat dat mogelijk zijn in mijn leven? En ik wil vanavond met de boodschap van hoop zeggen dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Dat God voorwerpen die in zichzelf alles behalve goud zijn, tot gouden voorwerpen kan maken van veel nut voor de Heere. En het bewijs daarvan, een illustratie daarvan, is het leven van Jozef. Jozef, een persoon die ons hoop geeft dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Eerlijk is eerlijk, was Jozef een instrument van veel nut voor de Heere? Was hij iemand voor eervol gebruik? Ik denk het wel. Nou, ik wil met jullie gaan naar de geschiedenis van Jozef uit Genesis 37. Genesis 37. Vanaf vers 1. En ik kom straks nog wel even terug bij 2 Timotheus. Maar we gaan eerst kijken naar de persoon van Jozef. Genesis 37 vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over aan hen van zijn vader, aan zijn vader. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet meer vriendelijk tot hem spreken. Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. Nou, we kennen het verhaal. Jozef wordt uiteindelijk verkocht en gekidnapt, weggevoerd naar Egypte. En daar komt hij te werken in het huis van een zekere Potifar. Genesis 39, vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heer met hem was en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en hij mocht hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde. En zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Hetzelfde hoofdstuk, vers 21. Dan is Jozef inmiddels in de gevangenis gegooid, beschuldigd van ontucht. 21, maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. En dan alleen nog in hoofdstuk 41, Genesis 41, vers 51 en 52. Jozef is dan inmiddels uit de gevangenis. Hij heeft de droom van de farao verklaard en de farao heeft hem aangesteld als onderkoning. En dan staat er hier, vers 51 van hoofdstuk 41, dat Jozef vader werd van twee zonen. Vers 51, Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Even tot zover het leven van Jozef. Lieve broeders en zusters, ik denk als Jozef vandaag de dag geleefd had in onze Nederlandse maatschappij, dan zou hij vroeger of later van vele mensen het advies krijgen om met spoed naar een psychiater te gaan. Een jongen die ontzettend veel heeft meegemaakt en dreigt een verknipt figuur te worden. Hij heeft dringend hulp nodig. En stel dat Jozef dat gedaan zou hebben. Stel dat Jozef ingegaan zou zijn op het aanbod om hulp te ontvangen. En je zou met hem in gesprek gaan. Stel, je nodigt hem bij jou thuis uit op gesprek. En je zou zeggen, kun je eens wat over jezelf vertellen, Jozef? Wie ben jij? Dan denk ik dat we ongeveer dit verhaal hadden gehoord. Ik ben geboren in Paddan Aram, op het erf van mijn opa Laban. Daar zijn we na een familieruzie in het geheim vertrokken. Om na een nogal spannende ontmoeting met mijn oom Laban in Sichem te gaan wonen. Ik maakte deel uit van een grote samengestelde familie. Met één vader, vier moeders, waarvan één mijn eigen biologische moeder, één broer, 10 halfbroers en 1 halfzus. Mijn moeder is overleden toen mijn jongere broer Benjamin geboren werd. Ik was toen ongeveer 10 jaar oud. Mijn vader had een duidelijke voorkeur voor mij en mijn broertje, omdat we kinderen van zijn geliefde vrouw Rachel waren. Dat maakte hij duidelijk door ons te beschermen, door ons te verwennen met mooie kleding en de beste plekjes. En Jozef zou gezegd kunnen hebben in dat gesprek met jou, dat hulpverleningsgesprek: ik heb het idee dat wij naar onze vader toe het gemis van onze moeder moesten compenseren. Wij waren in onze jonge jaren de bron van vaders geluk. Hoewel hij veel aan ons gaf, Jacob, zie ik nu in, zo zou Jozef gezegd kunnen hebben, dat hij in feite veel meer nog van ons vroeg. Hij claimde ons. Jozef, hoe was je relatie met de andere broers? Nogal moeizaam. Door de verwennerij van mijn vader werden mijn broers jaloers. En toen ik op een dag mijn dromen aan hen vertelde, liep hun woede tot een climax. Ze zwegen mij dood en wensten mij dood. Er was voortdurende rivaliteit in ons gezin. En omdat dat me bang en onzeker maakte, sprak ik daarover met mijn vader, wat vervolgens olie op het vuur was in de relatie met mijn broers. Toen ik 17 jaar oud was. De Bijbel vertelt het verhaal eerlijk en gedetailleerd. Toen ik 17 jaar oud was, werd ik door hen gekidnapt en als slaaf verkocht naar een vreemd, ver land. Egypte. Daar kwam ik te werken bij een van de ambtenaren van de farao. 17 jaar oud. Dat was een mooie tijd, waarin ik veel voor mijn baas kon betekenen. Aan deze mooie tijd kwam een bitter einde, toen ik door de vrouw van mijn baas beschuldigd werd van aanranding. De waarheid, die ik nooit heb kunnen vertellen, was dat het in feite precies andersom ging. En ik moest vluchten voor haar aanranding. Ik belandde toch in de gevangenis, waar ik verschillende jaren allerlei werk heb verricht en ik na 13 jaar vrijgelaten werd. Lieve broeders en zusters, zeg nou zelf: alle ingrediënten om een mislukkeling te worden, toch? Jozef had naar de mens gesproken, laat me nog even toe om vanuit de ogen van de mens en de ogen van de wereld te kijken. Naar de mens gesproken had hij een mislukkeling, een slachtoffer, een verslaafde, een egoïst kunnen worden. En wij stellen ons vanavond de vraag, kan zo'n persoon van veel nut voor de Heere worden? Ik heb op mijn lerarenopleiding ooit een vak gehad, ontwikkelingspsychologie. Nou, ik ben niet zo weg van de psychologie, maar ik heb dit ervan onthouden. Zij beweerden dat drie dingen de identiteit van een mens bepaalden. Eén is je aanleg, zeg maar je DNA, dat wat je meekrijgt van je voorgeslacht. Twee, dat zijn je omstandigheden, wat je allemaal meemaakt na je geboorte. En drie is je zelfbeslissing, je zelfkeuze, hoe je daarop reageert. En die drie, dus je aanleg, je omstandigheden, je milieu wordt het ook wel genoemd, en je zelfkeuzes die je maakt. De manier waarop je reageert op deze dingen. Dat bepaalt uiteindelijk hoe jij je ontwikkelt en wie je wordt. Wie je bent. Wat je kunt. Wat je in je mars hebt. Als we dat van Jozef zouden zeggen. Als we dat denkmodel op Jozef zouden loslaten. Dan was er voor Jozef geen hoop. Dan zou Jozef uitgerangeerd, misschien wel via de psychologie of via de psychiater, terechtkomen in een instantie. En we zouden met elkaar zeggen, ja joh, kijk naar zijn aanleg. Kijk naar zijn milieu. Ik heb daar net gewoon wat feiten uit zijn leven verteld. Wat heeft die jongen meegemaakt in zijn eerste 20 levensjaar? Afgeschreven. Je zou hem wat medicijnen kunnen geven om dat draaglijker te maken. Maar zo'n jongen, helaas. Je zou, om het even grof te zeggen, op de schroophoop van de samenleving belanden. Kijk je naar die derde factor, de keuzes die Jozef maakt, en je zou met wereldse ogen naar hem kijken, en je zou jezelf deze vraag stellen. Joh, als er nou iemand recht heeft, je kijkt Jozef aan, hij zit daar zo voor je, een jonge knul. En je kijkt hem eens aan en je denkt, als er nou iemand recht heeft om te klagen. Als er nou iemand recht heeft om zich afgewezen te voelen. Dan is het Jozef wel. Als er iemand recht heeft op die aandacht van Potifars vrouw. Die lichamelijke uitnodiging om met haar te slapen. Gun die jongen ook wat. Als er iemand recht heeft om zijn broers betaald te zetten. Als er iemand het recht heeft om zijn gelijk te halen en te gaan voor gerechtigheid, voor revanche. Dan Jozef. Jozef zou de boodschap kunnen zijn, kies nu voor jezelf. Nu is het tijd voor jouw geluk. Sta je mannetje, kies voor jezelf. Neem wat je nemen kunt. En toch, ik zie dat niet bij Jozef. Door Gods genade heeft Jozef beseft dat dat kiezen voor jezelf, dat koesteren van die afwijzing, dat ingaan op die giftige aandacht van Potifars vrouw, die wraakgevoelens in zijn hart die er bij tijden ongetwijfeld geleefd hebben, richting die 10 broers die hem op brute, gemene wijze hebben gekidnapt en ontvoerd hebben laten worden. Die gevoelens die er bij tijd misschien wel geweest zijn. Jozef heeft er door Gods genade voor gekozen om die weg niet in te slaan. Kan het anders dan? Kan er van zo'n jongen iets terechtkomen? Kan Jozef, kan een Jozef type, misschien kun je je wel een beetje met hem identificeren. al is misschien jouw levensloop totaal anders. Maar ik zeg je, wij zijn allemaal mensen met zonden en met wonden. We zijn allemaal dader en slachtoffer. We doen pijn en ons wordt pijn gedaan. Want we leven in een gebroken wereld. Jozef kan ervan getuigen. Jozef heeft dat meegemaakt. Jozef heeft dat bijzonder intens meegemaakt. En nogmaals, als iemand het recht gehad zou hebben om daarin te blijven steken, om inderdaad een slachtoffer te zijn, iemand van wie terecht niets meer verwacht kan worden, iemand die door God niet meer gebruikt kan worden, dan was het Jozef. Maar toch, en hier komt de boodschap van hoop, ik zie in het leven van Jozef totaal iets anders. Weet je wat Jacob aan het eind van zijn leven van Jozef zegt? Genesis 49. Jozef is een vruchtbare boom. Een jonge, vruchtbare boom bij een bron. Boogschutters hebben hem verbitterd. Nou, dat kun je wel plaatsen vanuit zijn leven. Ze hebben hem beschoten en ze hebben hem gehaat. Maar Jozefs boog bleef gespannen. Zijn armen en zijn handen bleven soepel door de handen van de machtige hoofdletter van Jacob. Dat zegt Jacob aan het einde van zijn leven over Jozef. En de farao zegt Genesis 41 over Jozef, een man in wie de geest van God is. Nota bene, de farao zegt, hoofdstuk 41 vers 38, daar staat een man in wie de geest van God is. En misschien heb je daar het geheim. Wat maakt nu het verschil? Wij willen vanavond aan Jozef vragen. Jozef, als we kijken naar de eerste jaren van jouw leven, dan zien we een diepe, diepe catastrofe. Als we met menselijke wereldse ogen naar jouw leven kijken en proberen een soort van ontwikkelingspatroon te schilderen, dan beland je op de schroothoop. Onbruikbaar voor mensen. Onbruikbaar voor God. Dat zou je zomaar kunnen denken. Maar we zien een man van wie de boog gespannen bleef. Wiens handen soepel bleven. Een man in wie de geest van God was. Jozef, wat is het geheim? Wat is het geheim? Nou, om het kort te zeggen, het geheim is de genade van God. Het geheim is dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Dat voor God geen put te diep is. Dat niemand te hopeloos is. Voor God. En dat God uit potentiële schroothoopgevallen in de ogen van de wereld iets kan maken van veel nut voor de Heere. Gods genade. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is het algemene antwoord. En als je dat iets uitsplitst, dan kom ik bij drie dingen. Drie dingen. En die wil ik eigenlijk als drie principes meegeven voor een hoopvol leven. Het eerste is, Jozef droomde. Jozef droomde. Het tweede is, Jozef vluchtte. En drie is, Jozef jaagde. En weet u wat bijzonder is? Ik heb dat teruggevonden in 2 Timotheus 2. Daar gaat het niet letterlijk over Jozef, maar ik zie wel deze principes. Allereerst, Jozef droomde. En daarom, ik ben weer even in 2 Timotheus 2. Jozef droomde. Waarvan? Om door God gebruikt te worden. Hij droomde dat God hem zou gebruiken, te midden van zijn broers. Weet u nog? Nou, wat zegt Paulus in 2 Timotheus 2, vers 20 en 21? In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Even kort door de bocht. Jozef droomde om een instrument te zijn van eervol gebruik. Dat was Jozef's droom. Als iemand zich van deze dingen reinigt, vers 21, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Dat heeft Jozef gedroomd. Jozef droomde om door God gebruikt te worden. Jozef droomde om een instrument te zijn in de handen van de Verlosser. Tweede principe, Jozef vluchtte. Ik zie dat in 2 Timotheüs 2 vers 22. Wat staat daar? Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Ontvlucht de begeerten van de jeugd. En ik zie het derde principe, Jozef jaagde. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Deze drie principes uit 2 Timotheüs 2 wil ik vanuit Jozefs leven uitleggen. Als principes, als geheimen voor een hoopvol, vruchtbaar leven. Jozef droomde, allereerst. Weet je, Jozef heeft iets van God gezien. Jozef kende zijn roeping. Hij had iets van de openbaring van God gezien. De God der heerlijkheid was aan hem verschenen. Jozef heeft, te midden van zijn gebrokenheid en zijn pijn, beseft, er is meer dan een horizontaal leven. Er bestaat een verticaal leven. Jozef heeft beseft, God heeft iets met je voor. En hoe belangrijk is dit? Dat wij, wie wij ook zijn, dit geldt voor ieder die hier vanavond is, van de jongste tot de oudste. Dat wij beseffen, God heeft iets met ons voor. God heeft zijn oog op mij. Hij heeft een plan voor mij en Jozef heeft dat gezien. Niet met zijn fysieke oog, hij heeft ervan gedroomd. Je zou het Nieuwe Testament eens kunnen uitleggen, God heeft hem dat geopenbaard. En weet u, openbaring, en ik hoop dat je daarin mee kan spreken, openbaring heeft diepe kracht. Als God jou en mij iets van zijn heerlijkheid laat zien, iets van zijn plan in Christus Jezus, iets van zijn plan met alle heiligen, en je beseft, dat gaat ook mij aan, dat gaat diep in je ziel. Openbaring is een geheim. Wat je in moeilijke tijden op de been houdt. Als je weinig zicht op God hebt en weinig zicht op zijn heerlijke plan, dan ga je leven voor de aarde en verdrink je in de omstandigheden. Maar ook al is je leven verknipt geweest, is je leven verzondigd, dat je beseft, God is in mij geïnteresseerd. Ik zat net met Manoah, mijn zoontje, in de auto hier naartoe en ik luisterde het lied van Christian Verwoerd, Nicky, Jezus houdt van je. En ik zat me weer even te verplaatsen in die Nicky Cruz, hè, die bendeleider in Amerika. En dat die magere prediker zingt dat lied, die magere dominee voor hem stond. En terwijl hij een klap in zijn gezicht kreeg en gespuugd werd in zijn gezicht, keek hij Nicky Cruz aan, verloren in zonde. En hij zei, Nicky, Jezus houdt van jou. En God gebruikte dat om als een zaad in zijn hart te landen. Nicky, Jezus houdt van jou. En hij zag het. Het werd hem geopenbaard. God is in mij geïnteresseerd. Zijn hart gaat naar mij uit. Kijk in de Bijbel. Alle mensen die een ontmoeting met de Heer Jezus hebben gehad, ze hebben iets gezien van zijn heerlijkheid. En dat heeft God hen geopenbaard. Ik denk aan Levi. Hij zat in zijn tolhuis, zeg maar, gek van geld. En Jezus keek hem aan. En hij zei, Levi, volg mij. Wat maakte dat Levi opstond? Hij zag iets. Hij droomde. Wat maakte dat Zacchaeus uit zijn boom kwam? Omdat hij besefte, Jezus wil in mijn huis verblijven. Dat hield Jozef op de been. In de diepste tijden van je leven is dit een geheim. God ziet mij. En ik heb iets van hem gezien. In het woord, in het evangelie, in de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Ik heb dingen gezien waardoor ik weet, God is daar. En zijn hand is op mij. God kent mij. God is bezig in deze wereld. Alle dingen bijeen te vergaderen in Christus Jezus. En daar wil ik bij horen. Openbaring, nog een keer, openbaring zet je hart in brand. En dit is het probleem van veel gelovigen vandaag de dag, inclusief mijzelf. Wij zien te weinig van de heerlijkheid van God. Zagen wij meer van hem, zagen wij meer van zijn glorie, zagen wij meer van zijn eigenschappen, we zouden dingen anders beoordelen. Maar omdat onze blik vanuit het verticale zo vaak naar het horizontale gaat en we alleen maar zien wat voor ogen is, verliezen we zo snel de moed, verliezen we zo snel geloof. Maar Jozefs geheim was dat hij zelfs in de gevangenis zag op God en besefte hoe dan ook de God van mijn opa, de God van mijn vader, de God van Abraham, Isaac en van Jacob. Hij heeft gesproken, hij zal het doen. Dat is geloof. Jozef droomde. En die dromen hielden Jozef op de been. En ik wil echt een vraag aan u stellen vanavond. En u mag het ook aan mij vragen. Laten we daar gewoon open over zijn. Heeft de openbaring van God jouw hart in brand gezet? Heb je iets gezien, want het is gewoon altijd maar iets, hè, in vergelijking met wat het allemaal is. Heb je iets gezien van de heerlijkheid van God? Waarmee hij zich uitstrekt naar jouw leven. En beseft, ik vergankelijk, klein, zondig mens. De God van de eeuwigheid, de onveranderlijke, is in mij geïnteresseerd. En hij reikt mij zijn hand. Als je dat ziet, dan kun je het in de gevangenis uithouden. Dan zijn de gevangenismuren niet te dik om gemeenschap met God te hebben. Dit is het geheim wat de wereld niet kent, maar wat een christen kent. Alleen het probleem vandaag de dag is, 2 Timotheus, die eindtijdbrief, dat we daar zo weinig bij bepaald worden in onszelf. Dat we daar zo weinig bij leven. En God wil zijn heerlijke plan ons laten zien dat er hoop is. Jozef heeft gedroomd, dat is 1. 2, Jozef vluchtte. Tweede principe. Want we kunnen natuurlijk alleen van de kant van God spreken, dat het Gods genade alleen was dat het wat werd in Jozefs leven. We kunnen zeggen het was Gods genade dat hij onderkoning werd, het was door God de openbaring gaf aan hem die hem liet dromen, maar dan spreek je niet de volle waarheid. Want Jozef had ook keuzes. Jozef was een slachtoffer, maar hij was wel een verantwoordelijk slachtoffer. Jozef had ook een keuze. Want dromen worden niet zonder meer werkelijkheid. God test ons wat er in ons hart is. God wil zien of we daadwerkelijk door hem gebruikt willen worden. God heeft Jozef ergens toe uitverkoren. Amen. Maar Jozef had ook keuzes. Dat is die heilige twee-eenheid in de schrift. Die God erin heeft gelegd. Maar Jozef had keuzes. Concreet, we lazen de situatie van Jozef in het huis van Potifar. Even voor alle helderheid. Jozef was een gezonde jonge man. Later is hij getrouwd, vader van kinderen geworden. Met gezonde seksuele gevoelens. En een van de mooiste vrouwen van Egypte, het kan niet anders, zoals de vrouw van een bekend man, verleidt hem dag na dag. Er staat zelfs, Jozef was een knappe jongen, knap van gestalte. Hoe eerlijk beschrijft de Bijbel dit verhaal? En je ziet het voor je, dag na dag nodigt ze hem uit om met haar te slapen. Er was geen sociale controle. Jozef was alleen met haar. Het was een open invitation, een open uitnodiging. Herhaaldelijk, dag na dag. En ik heb mij als man al jarenlang afgevraagd, wat maakte nu dat Jozef weigerde? De schrift zegt, Genesis 39, maar hij weigerde. Wat een man. Hij weigerde. Tegen zijn gevoelens in. Reken daarbij alle emotionele schade en alle afwijzing die er mogelijk in zijn hart, of de kiem van afwijzing die in zijn hart leefde. En hier is die vrouw die hem dag na dag uitnodigt, maar hij weigerde. Tegen zijn lichamelijke gevoelens in heeft hij geweigerd. Paulus zegt, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Wegwezen. Satan hangt een vishaak uit. Ook bij mensen die emotioneel beschadigd zijn en de gedachten kunnen koesteren, mag ik ook eens wat? Jozef vlucht. En toen ik hierover nadacht, dacht ik, wat een man is Jozef. Een man die geleerd heeft zichzelf te beheersen. Ik zou bijna tegen alle vrouwen die een man zoeken willen zeggen, zo'n man moet je zoeken. Hij weigerde. Wie niet vlucht, en dat vluchten moet je zien voor de zonde in het algemeen. Jij kent je eigen zwakke terreinen. Mogelijk is het dit terrein van de seksualiteit. Mogelijk is het een ander terrein. Maar wie niet vlucht, wordt nooit een man of een vrouw van God. Misschien zeggen, ja, maar ik zucht eronder. Zuchten is niet genoeg, je moet vluchten. Als je het even omdraait, wat had Jozef op een ondoordacht moment veel kunnen verspelen? Je grijpt iets wat je niet toekomt. Je bent ontrouw. Je klikt te ver, je zept te ver, je begeeft je op gevaarlijk terrein. En wie de Heilige Geest ontvangen heeft in de wedergeboorte, wordt gewaarschuwd. Ik hoorde ooit een voorbeeld, dat heeft mij erg geholpen, ook als jonge man, toen ik nog ongetrouwd was, en ook een strijd voerde op het gebied van seksualiteit. Ik had een relatie met Joanna, mijn vrouw, toen mijn vriendin. En we kenden beide de Heer en wilden rein en zuiver leven. En ik hoorde ooit een illustratie die heeft mij erg geholpen. Van een man die op reis was door de woestijn. Hij maakte een lange woestijntocht. Het zou niks van mij zijn, maar die man vond het geweldig. Hij nam voldoende water mee. En hij wist, op een bepaald moment tijdens mijn reis kom ik bij een waterbron. En daar kan ik al mijn voorraadflessen weer vullen met water en de rest van de reis vervolgen. En op een gegeven moment toen zijn water op was, toen werd het spannend. Dan wordt het spannend in de woestijn. Maar hij zag die waterbron. Hij haalde het net aan. Hij had grote dorst. Hij zag de pomp en hij begon te pompen. Maar de pomp deed het niet. Er hing een briefje op de pomp. En hij las het met zijn dorstige hart. En er stond op het briefje, rechts onder het zand vind je een fles met water. Hij stopte met lezen, groef in het zand, vond die fles met water, zette hem aan zijn mond en dronk hem tot de laatste druppel leeg. En toen keerde hij terug tot het briefje. Daar stond, drink deze fles niet leeg, maar gooi hem langzaam in de pomp. Dan wordt het machet van de pomp weer nat, verdwijnt de luchtbel en komt het water naar boven. Drink dan zoveel je wilt. En als je genoeg hebt, vul dan de fles met water en stop hem terug op hetzelfde plekje voor de volgende die komt. En terwijl hij het laatste woord van het briefje las, besefte hij, ik heb mij doodgedronken. Ik heb mij doodgedronken. En als jonge man, toen ik dit hoorde, dit voorbeeld, Henk Binnendijk vertelde het. Dit stond mij zo levend voor ogen. En ik dacht, als ik grijp wat mij nu niet toekomt, waarvan God wil dat ik wacht en mijzelf beheers, dan drink ik mijzelf dood. Mannen en vrouwen van God moeten leren hun eerste gevoelens te beheersen, onder beheer van de Heilige Geest te brengen, te onderwerpen aan het woord van God. God wil jou dat water niet onthouden. God wil je dingen geven. Drink zoveel je wilt, maar in gehoorzaamheid aan Hem. Jozef heeft dat beseft. En hij vluchtte. Vandaag zijn er veel mensen, ook mensen die in de gemeente zijn. Mensen die de Heer Jezus willen volgen, gevangen in zonde. Niet alleen in pornografie en onreinheid, maar op vele terreinen. En het punt is, en we leren het, laten we pastoraal zijn, we leren het allemaal met vallen en opstaan, maar het punt is, we hebben niet geleerd om te vluchten. Wij leven in een onreine wereld en we hebben een tegenstander. Maar willen wij een bruikbaar instrument zijn, eentje van goud, waarvan Timotheus te horen krijgt van Paulus, van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk, volkomen toegerust. Als je dat wil, als dat resoneert in je hart, en je zegt, Heer, daar wil ik me naar uitstrekken, dan moet je niet alleen gedroomd hebben, maar twee is, je moet leren om te vluchten. En het geheim in dat vluchten, ik kom weer terug bij mijn eerste punt, is dat Jozef gedroomd had. Toen ik tot geloof kwam, ik heb echt een tijd in de wereld geleefd, ook op deze terreinen die ik net besprak over Jozef. Toen ik tot geloof kwam en ging zien, God heeft zijn oog op mij, God heeft een plan met mij, God heeft mij in Christus vergeven, toen hoorde ik dat lied. Neem de wereld, geef mij Jezus, wereldvreugd gaat ras voorbij. En toen besefte ik in mijn hart, dat is het. Je kunt nu die fles pakken. Je kunt nu die fles pakken, maar het gaat ras voorbij. Nou, dat heeft die man in de woestijn geweten. Die fles was knijterleeg. Neem de wereld, geef mij Jezus. Het is zo aangrijpend dat christenen die een geweldige roeping hebben, die instrumenten in de handen van God kunnen zijn, koningskinderen zijn. Het is zo aangrijpend dat we gaan leven als een zwerver. Paulus zegt, Timotheus, beseft u dat? Besef je dat? Paulus zegt het tegen Timotheus. Dat is een werker in het koninkrijk van God. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Zonde maakt je een slaaf. Het zet maskers op. En het doodt je innerlijke leven met God. Het gaat hier niet om zondeloosheid. Ik zei net al, wij struikelen allemaal. En we hebben allemaal, elke week, elke dag, dingen te belijden aan onze Heer. Maar het gaat om een hartsgesteldheid. Om de Heer te willen volgen en hem trouw te zijn. En niet jezelf te bedriegen. Jezelf te misleiden. Ik denk dat Jozef, ook even voor de mannen onder ons, ik denk dat Jozef gedacht heeft, beter 10 jaar in de gevangenis met God, dan 1 nacht in bed met deze vrouw zonder God. Stel jezelf de vraag, als je aan het begin van de boodschap gezegd hebt, ik wil iemand zijn van goud, iemand van veel nut voor de Heer. Ik heb je net gevraagd, heb je gedroomd? Heb je iets van de heerlijkheid van God gezien? Mijn tweede vraag is, heb je geleerd om te vluchten? Wat zijn de terreinen waar Satan in jouw leven vishaken uithangt om je te laten struikelen? Zodat je er een van aardewerk wordt. Voor oneervol gebruik. Waar moet jij voor vluchten? Welke voetangels zitten er op jouw pad? Satan pakt je altijd op je zwakke terreinen. Weet u wat ik zo mooi vind? Het staat in 2 Timotheus 2. Dat was dat tweede principe. Ontvlucht deze dingen. Weet je wat Paulus niet alleen zegt? Hij zegt niet alleen je moet ontvluchten. Het volgende vers zegt die vers, je moet je ook ervan laten reinigen. Als iemand zich van deze dingen reinigt. En hier komen we, dit vind ik zo mooi, hier komen we bij het bloed van de Heer Jezus. Want wie kan zijn hand opsteken en zeggen, joh, ik ben vrij van deze dingen. Mij treft no blame. Niemand. Wij zijn allemaal gestruikeld. We hebben allemaal fouten gemaakt. Maar Paulus zegt, als iemand zich van deze dingen reinigt. Hoe laat je je reinigen? Eenvoudig. Door het bloed van Jezus. En dat is het geweldige van dingen in het licht brengen. Als je dat gaat zien, dan wordt in het licht brengen een feest. Want die wordt schoongemaakt. Je hoeft jezelf niet schoon te maken. Het bloed van Jezus maakt je schoon. Jullie waren overspelers. Jullie waren, zegt Paulus tegen de Korintiërs, maar nu, u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd door de geest van onze God. Dat is geweldig, dat is het geweldige aan het bloed van Jezus. Als je dat gaat zien, dan schaam je je ook niet meer om in het licht te komen. Dan schaam je je niet meer om een broeder of zuster in vertrouwen te nemen. Zeg, joh, ik heb dat te beleiden en ik wil je er graag bij trekken. Maar ik ga het licht tegemoet. Ik zit in het donker, maar ik zie het licht aan het einde van de tunnel. En het recept is, het medicijn is, beleid je zonde. Hoe eenvoudig. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zon. Ik wil niet langer met vergif spelen, Heer Jezus. Ik ben met dwaze dingen bezig geweest, maar hier ben ik. Ik zie uw plan met mij. Het komt met Jozef, het komt met mij. Hier ben ik. Ik kom voor het bloed van Jezus. Ten laatste, het derde principe. Jozef droomde, Jozef vluchtte. Het gaat sterk over zijn eigen verantwoordelijkheid. En ten derde, Jozef jaagde. Jozef jaagde. Een man of een vrouw van God jaagt. Ondanks het verleden. Hij jaagt. Timotheus zegt, jaag. Paulus zegt tegen Timotheus, jaag naar geloof. Ik zie dat Jozef gejaagd heeft naar geloof. Er moeten momenten in de gevangenis geweest zijn dat Jozef gedacht heeft, dit wordt nooit meer wat. Denk aan dat moment met die schenker en die bakker, die hem gewoon gruwelijk vergaten. Maar misschien heeft Jozef, net als Corrie ten Boom, gezegd, God kent geen problemen, hij kent alleen plannen. Heb jij geleerd, lieve broeder, zuster, heb ik geleerd om mezelf in geloof toe te spreken? Je gaat voor de spiegel staan en je spreekt jezelf in geloof toe. De leugens die waarheden lijken, die verwerp je en je neemt de waarheid aan. En wat staat er in de gevangenis? De Heere was met Jozef. Hij heeft daar in die donkere cel de gemeenschap met God ervaren. Want wie gelooft, die heeft het. Hij heeft God op zijn woord geloofd. Hij had zijn blik op God gericht en geloofde dat God de dromen die hij gedroomd had tot werkelijkheid zou doen worden. Geloof leert zeggen, ik citeer Jozef, mensen hebben mogelijk kwaad tegen mij bedacht, maar God, hij heeft het ten goede gedacht. Geloof gaat boven de omstandigheden uit. Hij zegt later tegen zijn broers, niet jullie hebben mij naar Egypte gekidnapt, maar God. Maar God. Dit is het geloof in een soevereine, onwankelbare God. Hoewel de omstandigheden niet plezant waren, zelfs zeer vernederend eigenlijk. God was niet buiten controle. We vinden dit allemaal heel mooi, maar zeg je dat ook van jouw leven? Ik weet niet in welke omstandigheden. Geloof je dat God in controle is? En dat hij soeverein op de troon niet in paniek is? Geloof je dat? Ook al zit jij in de gevangenis. Jozef heeft geloofd. En het valt mij altijd op dat we dat van Jozef mooi vinden. Jozef heeft geloofd dat alles wat er in zijn leven gebeurde, alles, hoewel mensen daarvoor te blamen waren, te beschuldigen waren, denk aan zijn broers, denk aan de vrouw van Potifar. Toch heeft Jozef geloofd dat boven dat God al deze dingen laat meewerken ten goede. Sterker nog, dat de heerlijkheid alleen maar groter wordt. Daarom spreken we vandaag over hem. Jozef heeft in de gevangenis misschien met de tralies in zijn hand gezegd, als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Niets zal mij kunnen scheiden. Hij was een man die God geloofde. En weet u, geloof is de schakel. Je kunt je Bijbel volkleuren, je Bijbel elke dag lezen, maar de vraag is, neem je God op zijn woord? Dat is de vraag. Neem je hem op zijn woord? Zeg je met Paulus, ook al heb je misschien zelf ook een bizar verleden. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zeg je met Paulus, omdat God het zegt. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw geworden. Mooie tekst. Maar sta je er ook in? Stap je zo 's morgens uit je bed en zeg je, Heer, alles is nieuw geworden door uw genade. Ik neem u op uw woord. Kijk, dan ga je erin leven. Jozef heeft dat gedaan, het kan niet anders. Anders was hij uitgerangeerd aan de kant blijven zitten. Hij heeft God op zijn woord genomen. Ik zie dat aan de namen die hij aan zijn kinderen geeft. En die namen zijn een getuigenis. Ik ben ze even vergeten, maar ik blader er even heen. Wat zegt hij? Zijn eerste zoon noemt hij Manasse. Genesis 41 vers 51, voor degene die bladert. Ik zal even wachten. Dit is een prediking. Dit is een geloofsgetuigenis. Zijn eerste zoon noemt hij Manasse. Want, zei hij, die naam heeft een reden. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Nieuw Testamentisch, het oude is voorbij gegaan. En toen kreeg hij nog een zoon. Want we moeten met twee woorden spreken. Ephraim. Want, zei hij, ook deze heeft een reden, deze naam. God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Daar krijg ik kippen van als je erover nadenkt dat deze man dat zegt. God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Nieuw Testamentisch, alles is nieuw geworden. De namen van zijn twee zonen getuigen van zijn geloof. Jozef jaagde naar geloof. Jozef jaagde ook naar rechtvaardigheid. 2 Timotheus 2, geloof, rechtvaardigheid. Weet je hoe je dat weet? Even heel praktisch. Is het je opgevallen dat er in Genesis 39 staat dat Jozef in de gevangenis ijverig was? Er staat zelfs, al het werk wat men daar deed, deed hij. Dat kunnen ze van mij of mijn werk op dit moment niet zeggen. Al het werk wat men daar deed, deed hij. En als ik dit gewoon even doorvertaal, Jozef is dus niet gaan kniezen, maar hij is in geloof ook de handen uit de mouwen gaan steken. Hij is gejaagd, heeft gejaagd naar rechtvaardigheid. Als je blijft hangen in je verleden, blijft hangen in je problemen, blijft hangen in dat wat je aangedaan is, blijft hangen in je milieu en in je aanleg, hoe verleidelijk ook, dan blijf je gehinderd. Je blijft eigenlijk, ik bedoel dat niet beledigend, ik ken dat ook aan mijn eigen leven, maar je blijft met jezelf bezig. En als je God op zijn woord gaat nemen, alles is nieuw geworden, dan komt er ook een moment dat je leert om je identiteit in Christus te omarmen en vervolgens in de waarheid te gaan leven, je handen uit de mouwen te gaan steken. Te komen tot een gezonde levenswandel. Jozef was ijverig. Ondanks dat hij oneerlijk in de gevangenis zat. Wat een getuigenis. Je leert niet. Je leert af om voortdurend te vragen. En je leert om te geven. Ooit was ik bij een oude broeder die met mij bad en hij zei, Heere, leer Leander niet meer te vragen, maar te geven. Niet alleen te ontvangen, maar uit te delen. En dat heeft Jozef gedaan. Koren schuren vol. Paulus zegt, jaag naar geloof, jaag naar rechtvaardigheid en jaag Timotheus naar liefde. Jozef heeft gejaagd naar liefde, naar diepe liefde. Want hij kon zijn broers vanuit zijn hart vergeven. Als je geleerd hebt om vanuit je hart te vergeven, als je dat hartsbesluit genomen hebt, ziende op wat jou vergeven is, dan kom je vrij. Jozef is een vrij man. En als hij daar zijn broers huilend in de armen valt, dan zie ik daar geen slachtoffer. Niet een gebonden, geknipte figuur. Maar ik zie iemand die vrijgemaakt is. En zijn verleden maakt zijn getuigenis des te sterker. Hij is een instrument in de hand van de Verlosser. Er staat zelfs van Jozef, hij sprak zijn broers naar hun hart. Wij vinden Jozef veel op Jezus lijken. Hij sprak naar hun hart. Hij had geleerd om te troosten. Al was hij zelf beschadigd door hen. Ik sluit af. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Als dit voor Jozef kon, wie durft dan zijn vinger op te steken en te zeggen, voor mij niet? Durf je op grond van, ik heb je vanavond eigenlijk maar een getuigenis voorgehouden van wat God gedaan heeft in iemands leven. Durf je op grond van dit getuigenis in geloof te zeggen dat jij dezelfde God dient en dat Hij, hoe je verleden of je heden er ook uitziet, dat Hij gedachten van vrede heeft. Je wil herstellen, het oude voorbij en iets nieuws wil geven. Want wie in Christus is, ga daarin staan. Hij is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, alles is nieuw geworden. Amen. Ik zal kort danken. Vader, alle glorie voor u. Hier zijn geen mensenhanden aan te pas gekomen. Aan deze geweldige metamorfose in het leven van Jozef. Alle glorie voor u. U alleen de eer. En wij leven in een bedeling waarin de Heilige Geest in ons woont. Wij leven in een tijd dat we kunnen zeggen dat we een tempel van God in de Geest zijn. En ook vanavond reikt u ons de hand en zegt u, mijn zoon, mijn dochter. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En we willen u op uw woord geloven, tegen de omstandigheden in. Tegen ons verleden, tegen ons heden en tegen onze gewaande toekomst in. Willen we u op uw woord geloven dat u kunt doen wat geen mens doen kan, wat geen psycholoog doen kan. Wij geloven in u, de hemelse raadsman, de hemelse helper, die het onmogelijke mogelijk maakt. Ik wil bidden, Vader, voor ieder die zich op een bepaalde manier in Jozef herkent. Dat deze boodschap hoop mag geven. Dat we leren om te dromen. Help ons te dromen, Heer. Help ons te vluchten. En help ons te jagen. En maak ons instrumenten in uw hand. Hier zijn we. We openen ons hart voor u. En we prijzen u als de Almachtige God. In Jezus' naam. Amen.